De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij deze zomeruitzending van Hemelsbreed. Straks horen we pianist Maarten Rechtien en zijn improvisaties op de vier waardigheden in het Tibetaans boeddhisme. Maar ons eerste item gaat over de volkenrechtelijke status van Tibet. Michael van Walt van Praag is in dagelijks leven internationaal rechtsgeleerde en hoogleraar aan het prestigieuze Princeton Institute for Advanced Studies. Sinds 1984 is hij bovendien juridisch adviseur van de Dalai Lama en staat hij de Tibetaanse regering in ballingschap bij met raad en daad. Zeker als het gaat om staatsrechtelijke kwesties, zoals de zeer complexe relatie tussen Tibet en China. Toen hij vorig jaar even in Nederland was, had hij tijd om aan Frit Gades te vertellen hoe hij ooit begonnen is met dat bijzondere werk voor de Dalai Lama.
Ik had al vrij lang contact met de Tibetanen in ballingschap en met de Dalai Lama zelf. Hij had zijn eerste reis hier in Europa georganiseerd. In 1973 heeft dat plaatsgevonden. En een aantal jaren later in de Verenigde Staten. En had al vrij nauw met ze samengewerkt, een heel tijd. En ik ben toen gepromoveerd op het onderwerp van de volkenrechtelijke status van Tibet en de geschiedenis van Tibet. En na het promoveren, of eigenlijk net daarvoor, ben ik begonnen te werken als advocaat bij een Amerikaanse advocatenkantoor in Washington DC, die heel veel internationaal werk deed. En dat was ook waar ik dan mij voornamelijk mee bezig hield. En toen heeft de Dalai Lama heeft toen gevraagd of ik de vorige juridische adviseur van de Dalai Lama en de Tibetaanse regering in ballingschap wou opvolgen. En dat was een hele goede advocaat, internationaal jurist in Genève, Lalive. En die had zich heel erg ingezet voor de Tibetanen. In 1959, toen de Dalai Lama gevlucht was, en daarna bij alle acties bij de VN.
Michael van Walt van Praag promoveerde als wetenschapper op de volkenrechtelijke staat van Tibet door de eeuwen heen. In zijn thesis kwam hij tot de conclusie dat Tibet formeel nooit echt deel uitmaakte van China. De hoogleraar verdedigt dat Tibet tot de Chinese invasie in 1950-51 de jure, volgens het recht, een onafhankelijk land was.
En daar verschilt mijn conclusie een beetje van die van een aantal andere juristen, maar niet allemaal. Omdat er over het algemeen wordt erkend dat Tibet de facto onafhankelijk was. Maar de vraag was dan, kon zich dat vertalen in een de jure onafhankelijkheid, aangezien de meeste landen in de wereld Tibet niet erkenden als land. En Tibet zocht ook geen erkenning bij andere landen. En ik denk dat daar de sleutel aan ligt. Tibet was heel geïsoleerd en had nooit eigenlijk de belangstelling getoond, zoals Bhutan ook jarenlang, om betrekkingen te hebben met andere landen behalve de buurlanden. En die buurlanden die hadden wel betrekkingen met Tibet en die hadden wel ambassadeurs. Dus dat is een van de redenen waarom ik concludeer dat het dus wel de jure onafhankelijk was. Maar de andere is ook dat omdat Tibet niet een deel van China was geweest en dus door de geschiedenis een onafhankelijk land was, dat er volgens het volkenrecht moet er dan iets gebeurd zijn om die onafhankelijkheid of de statehood van Tibet te ontnemen. En dat moment in de geschiedenis is nooit geweest. Dus die continuïteit is blijven bestaan. In ieder geval tot het binnenvallen van China in Tibet in 1950 en dan de 17-point agreement in 1951. En dan is de vraag of Tibet daarna nog zichzelf als onafhankelijk kon beschouwen, of dat het de facto verandering van de situatie, dat China duidelijk de macht daar uitoefent, of dat betekent dat Tibet dan haar onafhankelijkheid heeft verloren.
Tibetanen in ballingschap die in het noorden van India hun volkslied zingen. Velen van hen worstelen met de relatie tot hun vaderland, dat formeel geen land is. Terugkeren is door armoede en onveiligheid in Tibet vaak lastig. Maar ook China verkeert in een spagaat, betoogt Van Walt van Praag.
Hun publicaties over Tibet, daar staat bijvoorbeeld ook altijd China's Tibet, in het Engels dan. Maar ook in het Chinees. En dus de benadrukking van de Chinese kant dat Tibet behoort tot China is nog steeds iets wat ze proberen te benadrukken, omdat zij ook wel aanvoelen dat het niet helemaal juist is. Nou, kan je er zeker van uitgaan dat vanuit een Chinese historiografie dat je anders tegenover de zaak kijkt dan vanuit de Tibetaanse geschiedkundige uitgangspunten, of vanuit Westerse of vanuit Indiaas. Dat is logisch. Dus ik wil daar niet mee zeggen dat de Chinezen echt misschien 100% bewust zijn dat hun claims helemaal nergens op slaan. Ik denk dat zij geloven dat ze wel daadwerkelijk een grondslag hebben, maar ze weten ook dat het niet zwart op wit is. Ze weten ook dat het niet echt een deel van China was. Maar hoe ze die relatie interpreteren, dat is natuurlijk iets anders dan hoe de Tibetanen dat interpreteren.
Die hervorming die nu gaande is binnen de Tibetaanse regering, een ballingschap naar meer richting democratie, et cetera. Bent u daar ook bij betrokken?
Nou, daar is mij wel mijn advies over gevraagd, over specifieke onderdelen daarvan. En dan voornamelijk de juridische of zeg maar constitutionele, grondwettelijke gevolgen van verschillende mogelijkheden en opties die ze hadden bij het veranderen van de positie van de Dalai Lama, de nieuwe positie van de prime minister of Kalantripa, zoals die heet, maar ook de verandering van de Charter of Tibetans in exile, wat eigenlijk de grondwet is van die regering. En daar zijn er dan dus een aantal belangrijke veranderingen aangebracht om gewoon weer te geven dat de positie van de Dalai Lama veranderd is ten opzichte van die regering en ten opzichte van zijn politieke functies die opgedragen zijn.
Maar hoe vaak zie je de Dalai Lama per jaar?
Ja, dat hangt een beetje van wat er gebeurt. Maar ja, meestal een paar keer per jaar. En het is niet alleen, ik spreek hem niet alleen als het gaat om juridisch advies. We hebben regelmatig gesprekken over wat er in Tibet gebeurt, wat er gedaan kan worden, wat de plannen zijn van de Tibetaanse regering in ballingschap enzovoort. Maar de zaak is nu natuurlijk veranderd omdat de Dalai Lama niet meer de hoofdrol speelt als staatshoofd of als politieke leider van de Tibetanen. Hij is natuurlijk nog wel steeds de belangrijkste woordvoerder van de Tibetanen. En in die zin blijft hij een soort morele politieke rol vervullen, maar niet een institutionele rol. En dus, ik moet gewoon zien hoe dat, ja, wat voor veranderingen dat ook aanbrengt op het werk wat ik doe en mijn rol enzovoort. Dat moeten we gewoon zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar het is best boeiend om te zien hoe nu die leiderschapsovergang is gegaan en de nieuwe Kalantripa of eerste minister zich ontplooit. En dat is allemaal heel positief.
Onder de jonge Tibetanen in ballingschap lijken steeds meer stemmen op te gaan om op te treden tegen de Chinezen in Tibet. Het broeit. Het geduld van sommige jongeren lijkt op te raken en dat zou gevolgen kunnen hebben.
Er zijn al lange stemmen die opgaan onder de Tibetaanse jeugd en vooral de Tibetan Youth Congress om op een andere manier, niet alleen actiever, maar misschien ook met geweld, de strijd voor te zetten. De Dalai Lama is er altijd heel duidelijk en principieel tegen. En ik denk niet dat ik de enige ben die zo erover denkt, dat het echt alleen het feit dat de Dalai Lama dat zo nadrukkelijk zegt tegenhoudt dat er ook geweld gebruikt gaat worden. Ik denk als de Dalai Lama niet was geweest of niet dat standpunt had ingenomen, dat er allang wel georganiseerd of ongeorganiseerd geweld zou zijn geweest, zoals in Xinjiang ook. Het is gewoon vrij begrijpelijk dat dat op een gegeven moment gebeurt. Daardoor denk ik ook dat zolang de Dalai Lama een duidelijke rol blijft spelen, ook als het geen politieke rol is, dat Tibetanen zijn wensen in deze zullen blijven handhaven en dat ze niet geweld zullen gebruiken. Er zullen misschien incidenten zijn, dat kan. De jeugd in Tibet die wordt ook wel eens gefrustreerd en doet misschien wat. Maar zoals u ziet ook met deze zelfverbrandingen van Tibetanen, dan doen ze het eerder aan zichzelf dan dat ze tegen de wensen van de Dalai Lama in andere mensen gaan schaden. Dus dat is zeer bewonderingswaardig. Maar ik denk wel dat naarmate de frustratie sterker wordt, dat er een grotere druk komt op de jeugd en gewoon ook op andere Tibetanen om iets te gaan doen. En dat kan dan uitmonden in geweld. Vaak is het niet uit een intentie om geweld te gebruiken, maar dat dat wel het resultaat zal zijn. Dus ik vrees wel dat als het dialoog niet weer opgevat wordt en dat er geen signalen zijn van hoop dat het ergens toe kan leiden, dat je niet alleen meer zelfverbrandingen zult zien, maar misschien ook wat andere acties die zouden kunnen leiden tot meer geweld. Of als reactie van de Chinezen tegen de Tibetanen dat geweld gebruikt wordt, of omgekeerd. En als het daarna namelijk niet meer is, dan is de kans dat de zaak volledig geweldloos kan blijven in Tibet, is, ja, dat verwacht ik niet. Ik denk dat het dan bijna onvermijdelijk is dat er groepen zouden zijn die op een andere manier verder willen.
U hoorde Michael van Walt van Praag over zijn rol als juridisch adviseur van de 14e Dalai Lama. Dit was een herhaling van 21 september vorig jaar. Waarschijnlijk kent u wel die Tibetaanse vlaggen die hoog op een berg of ergens buiten in een boom wapperen in de wind. Op die vlaggen staan de vier waardigheden: de tijger, de leeuw, de Garuda en de draak. Deze deels mythische dierfiguren symboliseren vier kwaliteiten, vier vormen van vertrouwen die in dit bestaan goed van pas komen. Maar hoe pakt het werken met die vier waardigheden in het dagelijks leven uit? Vandaag zijn we getuigen van de totstandkoming van een cd met piano-improvisaties. Maarten Rechtien is componist en pianist. Als hij piano speelt is dat meestal improviserend. Maar Rechtien merkte dat zijn improvisaties vaak niet meer zo spontaan klonken. Hij begon zich af te vragen hoe hij ze frisser en vrijer kon maken. En daarom begon hij aan een experiment. In de studio nam hij vier muziekstukken op, in één keer gespeeld, zonder vooraf te oefenen. Voor elk stuk liet hij zich inspireren door de kwaliteiten van de tijger, de leeuw, de Garuda en de draak. Vervolgens contempleerde hij over de muzikale vertolking daarvan. Om zijn zogeheten vingergeheugen wat leger te maken, raakte hij een maand lang geen piano aan en ging de laatste vier dagen voor de opname bovendien in meditatie, om met een zo vrij mogelijke geest de studio in te gaan. Sarah Marijnissen belde met Rechtien op de ochtend dat hij met die meditatie begon en vroeg hem waarom improviseren zo vaak geen spontaan resultaat oplevert.
Nou is het zo met improviseren dat je zelden iets totaal nieuws speelt. Gebeurt heel zelden. Misschien één keer per maand of zo. En de grap is, dan verbaas je jezelf. Want het is dan ook nog mooi of goed. En vervolgens voeg je het eigenlijk gewoon weer toe aan je repertoire. Dus je repertoire wordt steeds groter. En eigenlijk een deel van de spontaniteit die je toch zou verwachten bij improvisaties, kun je daarmee kwijtraken. En in dit project had ik zo bedacht van, eigenlijk is het wel leuk om die spontaniteit op te wekken. Om geheel fris te gaan improviseren. En ik had al de ervaring dat dat mogelijk is als je juist een lange tijd niet hebt gespeeld. Of een wat langer hebt gemediteerd. Dus als je op vakantie gaat en drie weken geen piano hebt gespeeld en je komt terug, dan speel je vaak de verrassendste dingen, omdat het blijkbaar even uit je systeem is verdwenen. Of ja, ja. Dat al uit geheugen is of uit je vingergeheugen. Door je dus even los te koppelen, ga je dingen anders bekijken en zit je niet zo in je vaste stramien.
En je had het verlangen om daar uit te komen, uit te breken, zeg maar.
Dat is met improviseren heel erg leuk, ja. Mm-hmm. Als je dat lukt met mediteren, doe je eigenlijk hetzelfde. Je traint je geest om los te komen van de continu zich herhalende gedachten. Door je geest te trainen, dissocieer je wat meer van je gedachten, waardoor herhalingen wat eerder worden doorbroken. En met deze improvisaties wil ik eigenlijk hetzelfde bereiken door van tevoren te gaan mediteren. Hoop ik een wat vrijere geest te bereiken. En dan maar hopen dat het ook zal blijken in de improvisaties. Dat vind ik zelf ook wel spannend.
Ja.
Want de laatste fase is aangebroken, namelijk dat ik nu alleen nog maar 4 dagen ga mediteren. En dan aanstaande maandagochtend om 10 uur ga ik naar de studio. En dan ga ik die 4 waardigheden improviseren.
Wat zijn dat, die 4 waardigheden?
Het zijn 4 begrippen of symbolen die we binnen het Shambhala-boeddhisme aangereikt hebben gekregen om behulpzaam te zijn bij meditatie. En intussen trek ik zelf deze 4 waardigheden op het leven zelf. En ook op heel veel dingen die je in het leven doet. Als je een meubelmaker bent en je moet een stoel bouwen, dan moet je dat gewoon doen. En je moet het veel oefenen. En dat is de basis bouwen, dat is de tijger.
Mm-hmm.
En je moet vertrouwen erin krijgen dat je na een aantal jaren flink timmeren, dat je ook daadwerkelijk wel een stukje hout in elkaar kunt zetten en daar een stoel van kunt maken. De tweede waardigheid is een leeuw. En die staat in mijn begrip voor vreugde verkregen door discipline. Discipline is dat je door te volharden merkt dat je vreugde in je krijgt. Als de meubelmaker blijft oefenen en blijft produceren, dan zal hij er op een dag achter komen dat hij er eigenlijk wel goed in wordt. En dat hij ook nog wel mooie stoelen kan maken.
En dat is vreugdevol.
En dat is vreugdevol. Dat je merkt dat je door je eigen doorzettingsvermogen op een gegeven moment iets hebt bereikt waar je zelf tevreden over bent. De derde waardigheid is dan de Garuda. Dat is een mythische vogel. Die zit hoog in de lucht en heeft overzicht. En is ook buitensporig. Dus als je dat vertaalt naar het maken van een meubel. De meubelmaker die is nou heel erg goed in zijn stoelen bouwen. Hij maakt prachtige stoelen. Hij heeft er veel vreugde in. Maar hij is nou zo goed geworden dat hij ook even een rare sprong kan maken. Hij kan dan opeens een hele rare stoel maken. Waarvan iedereen denkt van nou dat moet je misschien maar niet doen. Maar hij doet het dan toch. En dankzij zijn kennis en zijn vaardigheid wordt het toch een goed product.
Mm-hmm.
En hij springt dus even buiten het kader van het idee van hoe een stoel eruit zou moeten zien. En maakt toch iets heel erg goed. En dat heeft veel te maken met het vertrouwen dat je hebt in je eigen kunnen.
Dat is eigenlijk wat jij nou ook gaat doen.
Dat is inderdaad wat ik ook ga doen.
Je springt er ook uit.
Ja, dat is natuurlijk spannend. En toch is er een bepaald vertrouwen dat je denkt van nou, kijk, als ik het niet zou kunnen, zou ik het ook niet doen.
Maar laten we even naar de 4e waardigheid gaan.
De laatste. Dat is de draak. En die staat voor wijsheid. En de draak is aanvaard het leven zoals het is. Dat is pittig, denk ik. Het leven aanvaarden zoals het is. Er kan van alles gebeuren. En de wijsheid is, denk ik, om daarmee om te kunnen gaan.
Als je dat projecteert op over 4 dagen, als je de opnamestudio ingaat, wat zou er allemaal kunnen gebeuren? Wat gaat er wel eens door je hoofd?
Dat je niet voldoet aan je eigen ideeën, denk ik. Je zit daar gewoon op een vleugel te spelen en je zat in een afgesloten ruimte. Ik zit daar alleen. Dus ik word alleen met mezelf geconfronteerd in wat ik speel.
Mm-hmm.
En dat kan alle kanten op gaan. Kijk, als het prettig gaat, als je zeg maar in de flow zit, dan gaat het lukken. Maar als het op de een of andere manier niet zo is, dat ik heel zenuwachtig ben of wat dan ook, dat er een blokkade is, dan heb ik heel veel wijsheid nodig om daar doorheen te komen. Ja, dan moet je dat aanvaarden en je moet dan toch door. Je moet gewoon doorspelen. De voorbereiding is eigenlijk al gedaan. Namelijk dat ik ongeveer weet wat ik ga spelen. En dan zou je kunnen denken, maar dan is het niet helemaal fris meer. Want dan is het niet meer open en helemaal nieuw. Nee, maar als het alleen maar open en nieuw is, dan wordt het herrie. De muziek is georganiseerde klank of georganiseerd geluid. Dus je moet er van tevoren wel ongeveer weten wat je wil gaan doen.
En wat heb jij dan nu waar je maandag mee de studio in gaat?
Ja, nou dat zijn hele summiere omschrijvingen. daar kan ik u wel een voorbeeldje van geven. De tijger die staat voor tevredenheid en voorzichtigheid en basis bouwen. Ik heb zo bedacht in het loop van het afgelopen jaar, dat wil ik dan uitdrukken in een improvisatie. En dan zal ik het zeggen hoe ik het ongeveer in mijn hoofd heb. Dus zoals het eerste deel van de derde symfonie van de Poolse componist Corecci beginnen en dan opbouwen naar iets onbekend, maar waarschijnlijk minimal music. En dat is de omschrijving.
Zo.
En daarmee heb ik dan zeg maar een structuur vastgelegd die compositorisch wel in orde is. Een volledig stuk is. Maar ja, de invulling, de noten zelf, die weet ik niet dus.
Je hebt het nog nooit gespeeld?
Nee. Dus ik denk hierin niet in termen van een noten of de toetsen die ik indruk, maar wel hoe het ongeveer moet gaan klinken. En ik heb dan wel zoveel improvisatieervaring dat ik dat kan waarmaken. De basis, die ook de tijger is, zeg maar, die heb ik. En ik weet dat het niet slecht gaat worden. En dat het misschien zelfs al redelijk gaat worden. En met heel veel geluk wordt het ook wel heel goed. Maar dat zal allemaal nog blijken.
Spannend, hè?
Ja, het is wel spannend. Ja.
En je gaat nou die 4 dagen meditatie in. Wat ga je doen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Je bent 4 dagen alleen?
Ja, ik zit in mijn eigen huis. En minimaal 3 uur per dag zit het meditatie doen. Op een kussen zitten of op een stoel mediteren. En ik ga misschien nog wel wat lezen over de waardigheden. Maar ik ga niet oefeningen doen.
We zijn nu 4 dagen verder en zijn in de opnamestudio. Er staat hier een prachtige vleugel klaar voor Maarten. Hij komt er zo aan. En dan zal hij in 1 keer 4 muziekstukken opnemen, geïnspireerd op de 4 waardigheden, de tijger, de leeuw, de garuda en de draak. Maarten heeft de stukken nooit eerder gespeeld. Hij gaat dus echt als een garuda zijn eigen grenzen oprekken en kijken wat daaruit gaat komen.
Kom binnen, fijn je te ontmoeten.
Ja, leuk.
Ja.
Ik ga even een minuutje de piano uitproberen.
Ja.
En dan ga ik een kwartiertje zitten.
Ja.
En tussen elke... Precies, dan geef ik gewoon aan, dan begin ik wel.
Ja.
En na de 4e opname, dus dat zijn we 2 uur verder bijna. Dan ga ik misschien daarna nog door.
Oké, ik laat hem wel lopen. Tot jij zegt stop mij.
Ja? Ja, top.
Na de opname wordt er in de studio geluisterd naar het resultaat. Ja.
Mooi, hè? Dat is een andere toonsoort en daardoor klinkt het zo open. Ja, dat is een trucje.
Staat erop, Maarten. Hoe ging het?
Zwaar, ja, zwaar. Heel intensief. Vooral het eerste, het was de tijger. Het was heel intensief. En tussen de stukken door heb ik dan 10 minuten gemediteerd. Maar het is alleen maar om spanning weer uit je bloed te halen. Het is nog niet dat je dan kunt mediteren of zo. Het is gewoon echt die spanning kwijtraken.
Wat was het intensieve van de tijger?
Een hele langzame opbouw zat erin. Ik had wel bedacht, ik wil iets vanuit de bas opbouwen naar minimal music toe. En die opbouw die duurde wel, ik denk, 5 of 6 minuten. En het is een ontzettend intensief gevoel. Het is altijd met improvisatie, je weet niet waar het toe gaat. Kijk, als je alleen maar toetsen indrukt, een kwartier lang, ja, dan heb je gewoon toetsen ingedrukt. Maar als je een soort van structuurtje wil hebben, moet er iets van herhaling in zitten. Hè? Of iets van dezelfde noten, of dezelfde opbouw van melodieën. En dat is zwaar, want dat betekent dat je tijdens het improviseren moet onthouden wat je hebt gespeeld. Sommige dingen, zoals de leeuw, daar probeerde ik wat en dat lukte niet. Ik wilde de leeuw namelijk die discipline uitdrukken door de piano als een slagwerkinstrument te gebruiken. Wat het in de jazz eigenlijk ook is. Dus ik wilde daar puur ritme op spelen. En de vleugel speelde net wat zwaarder dan ik had gedacht. Ik denk, dat ga ik geen kwartier volhouden. Ben ik radicaal gestopt met hetgene waar ik mee bezig was. En toen meteen totaal wat anders gaan doen.
Ja, dat deed je 2 keer, hè?
Ja, 2 keer heb ik het geprobeerd. En de 2e keer was ik na 30 seconden. Dan dacht ik, van, dit gaat echt niet lukken. Omdat als je een ritme speelt, moet het wel strak zijn. In dit geval kon het niet. En dat was natuurlijk heel grappig. Want dan word je echt geconfronteerd van, nou, maak me vol die tijd. De opnameknop staat aan, hè? Dus ik moest wel.
Dat is dus een van die momenten waarop je echt grondeloos bent. Je weet gewoon niet hoe het verder gaat.
Nee, dat wist ik totaal niet. Nee. En dat kun je ook af en toe, kun je dat horen? Dit was een heel intensief stuk. Er zijn ook een aantal momenten geweest dat ik gewoon echt mezelf even kwijt was. Ik ging op een gegeven moment onnauwkeurig aanslaan. En dat werd wel interessant, want heb je dus minder controle.
Dat waren van die momenten waarop je zelf even helemaal uit de weg was.
Ja, dus dat zijn de fijnste momenten. Ja.
Ja, ik wou net zeggen, hoe voelt dat?
Ja, dat is geweldig, want dan word je dus meegesleept. Ik heb natuurlijk 4 dagen gemediteerd. En dat vond ik ook erg interessant om te doen. Want ik heb wel eens weekendjes gemediteerd. Maar dat was 4 dagen alleen thuis in volledige stilte. En dat was erg interessant. Want dag 3 ging ik een beetje van de pijn. En dag 4 dacht ik, nou dan ga ik er wel makkelijker bij zitten. Dan ben ik maar op de bank gaan zitten. Dan had ik in ieder geval geen last van de pijn. En toen heb ik een hele intensieve dag gehad. In echt stilte. Ook in mijn hoofd werd het stil. En dat zette zich hier wel door. Dus het is niet zo dat je als je daar dan weer wat gaat doen. Tenminste bij mij. Dat je dit gevoel weer kwijt bent. Dat blijft gek genoeg wel even hangen.
Met wat voor gevoel kwam jij de studio binnen vanochtend?
Ik was wel wat zenuwachtig. Maar nog steeds met die rust in mijn kop. Maar wel een soort van zenuwachtig, omdat je toch iets moet neerzetten en je toch niet weet waar het heen gaat.
Je bedoeling was om je improvisatie zo fris en ruimtelijk mogelijk te maken. Hè? Dan kan ik me voorstellen vanuit die stilte in je hoofd en in je lijf dat je hier komt, dat het in het begin dat je het vast kan houden. Kon je het de hele tijd vasthouden?
Ja, maar het is meer een gevoel. Denk. Ik bedoel, de gedachten gaan natuurlijk gewoon door. Ook op zo'n 4e meditatiedag waarin ik heel stil ben. blijven de gedachten wel net zo makkelijk komen. Niet veel minder dan anders. Maar op een of andere manier heb je er geen last meer van of zo. Ik weet niet wat het is.
Je doet niks met die gedachten. Ze komen en ze gaan.
Ik denk dat dat het is. Ja, je doet er echt helemaal niks meer mee.
Heb je die 4 dagen dat je mediteerde nooit momenten gehad van paniek? My god, wat ben ik aan het doen?
Nou, ik hoorde een interview ook op de boeddhistische omroep van iemand die een maand had gemediteerd. En die voelde zich af en toe heel eenzaam, zei hij. En dat gevoel, dat had ik ook op een gegeven moment op de 2e dag. Ja, mijn god, wat doe ik hier? En heeft dit allemaal wel nut? Maar dat heb ik wel heel even gehad. Paniek heb ik niet gehad. Ik ken het wel een beetje. Dat had ik een aantal jaren geleden. Als je dan heel lang echt niks meer denkt, of er komt niks meer op, zeg maar. En heel lang is dan misschien 10 seconden of zo. Maar in je hoofd is dat heel erg lang. Dan had ik in het begin wel paniek. Want waar ben je dan? Wie ben je dan nog?
Heb je het gevoel dat je met deze improvisatie vrijheid en de balans van de Garuda gebruikt hebt?
Nou, meer met allemaal eigenlijk. Omdat het hele verhaal vind ik wel een buitensporig geheel. Buiten je normale doen treden, zeg maar.
En ga je er dan nog wat aan doen voor het op cd gebrand wordt?
Ja, is niet eerlijk, hè? Maar die neiging bestaat dan wel. Nee, ik ga het verder niet veranderen.
We zijn nu een maand verder. Vanavond is de presentatie van de cd. Wat vind je van je cd?
Nou, ik heb hem eigenlijk maar 1 keer beluisterd. Vlak na de opname. En ik heb hem gisteravond ook nog even beluisterd, maar de maand daartussen eigenlijk niet. Dat heb ik bewust gedaan om te proberen deze avond ook weer zo origineel mogelijk te zijn. Ik kan je een voorbeeld geven. De Tijger bijvoorbeeld heb ik geüpload op YouTube. Zodat mensen een beetje een idee konden krijgen wat het concert zou gaan worden. En wat een cd is geworden. Maar die heb ik dus al 3 of 4 keer gehoord. En dat betekent dat het eigenlijk al een beetje in mijn systeem zit. Dus De Tijger wordt voor mij minder uitdagend om te spelen dan de andere 3 delen.
Ben je zenuwachtig?
Nee.
Als we nou even terugkijken naar het hele project, het experiment. Wat heeft het jou gebracht?
Dat als je iets doet, dus iets neerzet, dat je dat met je volle overgave moet doen. En dat heb ik met muziek niet altijd gedaan. Ik ben aan de ene kant heel gedisciplineerd, aan de andere kant ben ik ook heel lui. Dat bijt elkaar wel eens. Dus ik heb nu bij dit concert zoiets van, dan moet ik me vlak voor elke improvisatie, dus ik ga er dus 4 spelen, moet ik me even volledig bewust van zijn dat ik dat met volle aandacht ga doen.
En hoe doe je dat?
Door me misschien wel te concentreren even. Even me helemaal in te prenten. Ik moet een prestatie neerzetten. En ik denk dat ik dat van dit hele project heb geleerd. Ook thuis als ik na mijn werk even een stukje ga spelen. Moet ik me van bewust zijn. En nu ga ik het doen. Wat ik nu doe, dat is het belangrijkste. En je hebt een techniek die ik bij Shambhala heb geleerd. Dat heet windpaard. Waarmee je eigenlijk in een fractie van een seconde probeert even helemaal in het nu te zijn. En één met de omgeving.
Is er nog meer waarvan je zegt van, god, dat hou ik nou echt over aan dit project? Dit heeft me verrast, bijvoorbeeld.
Nou, muzikaal eigenlijk, dat ik meer buiten mijn eigen grenzen kan gaan.
Meer dan je gedaan hebt?
Ja, binnen de klassieke muziek doe ik het vrij veel, maar binnen piano ben ik in mijn eigen ogen vrij conservatief.
Wat vond jij nou in dit hele experiment het moeilijkst?
Nou, toch wel een manier voorbereiden. Ik heb dit allemaal niet gespeeld. Sommige technieken die ik gebruik, die zaten in mijn vingers, dus daar heb ik ooit wel lang geleden op geoefend. Maar die had ik nog nooit in een compositie of een improvisatie echt toegepast. Het niet voorbereiden is toch wel een gokje. Ja, muziek is mijn passie. Dus dit hele project is wel iets van, je moet je hart volgen. En wat er ook uitkomt, ik heb het neergezet wat ik zelf wel heel belangrijk vind. En daar ben ik erg blij mee. Hallo allemaal. Ik dacht zo net nog, het valt wel mee. Maar nu ik al die mensen zie zo hier binnenstromen, word ik een beetje zenuwachtig. Dus het wordt ook nog spannend ook.
U hoorde pianist Maarten Rechtien in een bijdrage van Sarah Marijnissen. Dit was een herhaling van 5 oktober vorig jaar.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Lapalière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl vindt u van alles over onze radio- en tv-programma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we terug op Radio 5 met De Zomer van Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.